Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van Missio werkt. In het begin van deze aflevering willen we jullie heel graag het allerbeste al toewensen. We hopen dat jullie allemaal veilig en gezond zijn in deze nog steeds erg bizarre coronatijden. Wie had ooit durven denken in maart dat wij ons vandaag nog altijd in deze situatie bevinden. Maar we zijn erg blij dat we via Radio Maria nog altijd dicht bij jou kunnen zijn en toch van op een veilige afstand. Ik laat heel graag Tom de aflevering van vandaag voor jou voorstellen.
Vandaag gaan we een kleine reis ondernemen. We gaan naar de Verenigde Staten van Amerika. En we hebben te gast een professor van een Amerikaanse universiteit die ook de voorzitter is van de Nationale Katholieke Onderwijscommissie, of een beetje de Gimaarstraat van de Verenigde Staten, maar dan toch net dat tikkeltje anders. Professor John James, die zo dadelijk onze uitzending zal vervoegen, zal daar meer uitleg over verschaffen. Hij gaat ons in het kort voorstellen hoe werkt het onderwijssysteem in de Verenigde Staten en dan daarna meer specifiek hoe zit het eigenlijk met het katholieke onderwijs in de Verenigde Staten. Wat zijn de uitdagingen op dit ogenblik ook met de corona-epidemie, die daar is uitgebroken of die daar nog steeds heerst. Daarna gaan wij ook een beetje over zijn vakgebied praten. Beroepshalve is hij ook professor en onderwijst hij missiologie en de missie aan de universiteit en werkt hij daar heel veel rond. Hij gaat ons daar een tipje van de sluier lichten van hoe missie in het katholieke onderwijs in de Verenigde Staten aangepakt wordt. En daarnaast zal hij ons ook nog wel een aantal persoonlijke anekdotes vertellen, neem ik aan. Goed, ik zou zeggen, eerst een streepje muziek, dan bellen wij naar Amerika en dan komen wij terug bij u.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waarin wij vandaag een reis ondernemen naar de Verenigde Staten van Amerika om je te tonen hoe ook de kerk in zo'n land zich inzet voor iedereen, voor wie het meest kwetsbaar is, en vandaag in het bijzonder ook voor onderwijs.
Als alles goed is, hebben wij normaal gezien nu John James aan de lijn. Hello, Mr. James. Are you listening?
Hello, how's it going?
It's very good. How are you?
I'm doing well.
Okay, thank you to accept our invitation to talk a bit about the educational system in the United States, but more importantly, the role of the Catholic Church and the Catholic people in this system. So maybe I would ask you to introduce yourself.
Sure. I guess I'm going to, first off and foremost, and maybe this is something that we all have in common, mm-hmm. I'm going to borrow a phrase from Pope Francis. I'm a sinner who is loved. But beyond that, I came from a large Catholic family. I'm the youngest of 10 kids. I'm married to my wife, Tracy. I'm the dad of 4 kids. And for about, the early part of my career, I was a teacher of a school, in a school, and then a department chair, which is kind of a convener of teachers, a principal, and I know different countries have different languages for that. So a principal, I'm a person who runs a school, and then a president superintendent, which is a person who oversees multiple schools. And then most recently, for the last 18 years, I've been at St. Louis University, which is the second oldest Jesuit Catholic university in the United States. It's the oldest university in the entire western portion of the United States for the last 18 years. And as a function of that, I've gotten the privilege of training people to run Catholic schools here in the United States.
Okay. If it's okay with you, I'm going to translate a bit so our listeners in Belgium can sure. follow us. Dus, een zondaar die geliefd is. Vader van 4 kinderen. Begonnen als leerkracht in een school in de Verenigde Staten. En langzaam opgeklommen naar schooldirecteur, directeur van een scholengroep. Om zo de laatste 18 jaar op de Universiteit van St. Louis aangekomen te zijn. Waar hij het privilege heeft om nieuwe katholieke leerkrachten op te leiden. Pedagogisch te trainen. So very good. We were going to talk about the educational system in the United States. Maybe before we tackle the subject of the Catholic schools, maybe can you give a whole point of view of the system in the educational system in the United States for our listeners?
Sure, absolutely, because I'm quite aware that the educational system is really unique to each country. So what I'll try to do is describe it by ages, because that's something that I think we can all reference and understand. So children age 3 to 4, if their parents so desire, they engage them in what's called preschool. Then at age 5, parents have the option of putting their children in kindergarten, and most parents do that. And then for children ages 6 to 13, it's a school called elementary school, and that's broken up by grades. So first grade is for children age 6, all the way up to 8th grade, which is for children age 13. Then they move on to high school or secondary school. That's for students who are ages 14 to 17. And then, of course, after 12th grade, they have the option of going on to college for ages 18 to 21, and then 22 to beyond is graduate school or professional school.
Okay. And college, it's the same as the university also.
Right, exactly. So okay. College, university is for 18-year-olds and older.
Okay. I'm going to translate a little bit. Dus ouders sure. kunnen hun kinderen, zoals hier, naar de crèche sturen. Het kindergarten, of wat wij hier de kleuterschool zouden noemen, begint rond 5 jaar, dus rond 5 jaar. Vanaf 6 jaar gaan ze eigenlijk naar de elementary school. Dat opgedeeld is in een aantal graden. Als je daar kijkt en vergelijkt met België bijvoorbeeld, wij hebben ons lager en middelbaar onderwijs opgesplitst. Dat is in de Verenigde Staten ook. Alleen lopen die jaren een beetje door elkaar. En spreekt men in Amerika eigenlijk over een periode van 12 jaar dat kinderen eigenlijk naar de middle school gaan. Die opgedeeld is in verschillende andere onderdelen. Maar vanaf de leeftijd van 14 zouden zij dan naar de high school gaan. Een voorbereiding. We kunnen dat zien als de laatste 2 jaren ongeveer hier in België, het 5e en 6e middelbaar. Een voorbereiding op ofwel universiteit of hogeschool. Okay, what we know is here in Belgium is in America you have public and private schools. Can you give us some more details about this difference?
Sure, absolutely. So in the United States, there's probably about 56.4 million children in schools, and about 50.7 million, or about 90% of the school-age children, go to public schools. The public schools are funded primarily through taxes, local property taxes, state income taxes, and a small amount of federal money. But it's completely funded by the state. On the other side of that is the private schools, and about 5.7 million or 10% of children are involved in private schools. Of that 10%, basically 30% of that 10%, or 3% of the total school-age population attend Catholic schools. So private schools are basically only 1 in 10 kids, but amongst that private school mix, Catholic schools make up 3 out of those 10.
Okay. Dus, am I going to translate a little bit? Dus privé en publieke scholen. Publieke scholen zijn volledig gefinancierd met overheidsgeld, meestal vanuit de staat zelf. Privé scholen, zoals het woord het zelf zegt, worden eigenlijk gefinancierd door privé-initiatieven. Wat die initiatieven zijn, daar gaan we straks nog wel even dieper op in. Maar ongeveer 10% zijn privé scholen en van die 10% zijn er 3% katholieke scholen.
Van de 10%... privéscholen zijn er 30% katholieke scholen.
Ja,
dus 3% van alle scholen in Amerika zijn katholieke scholen en worden dus gesteund door de kerkelijke structuren.
Oké. Okay. We gaan er nu even uit voor een beetje muziek. Dan komen wij terug bij John James om het te hebben over het katholieke onderwijs in de Verenigde Staten. So we will come back after the song to talk a bit about the Catholic education in the United States.
Sure, absolutely.
Kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Into the darkness and created the light. Judgment and wrath he poured out on Sodom. Mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waarin we vandaag naar het katholieke onderwijs in de Verenigde Staten kijken. We hebben daarvoor een telefonische verbinding gemaakt naar de Verenigde Staten. En ik denk dat het tijd is voor een vraag die misschien op ieders lippen nu brandt. Professor James, before the music, you told us that only 3% of all schools in the United States are Catholic schools. Does that mean that there's no place for religion classes in 97% of schools?
Yeah, that's a good point. So when I said 3%, that's 3% of the students. There's a higher percentage of schools, but you hit on a very significant point, and that is the public schools are funded by the state, and within the legal system, it must be a secular public school. So if parents do desire religious education, they must pay for it themselves, and about 10% of all students end up in private schools. 30% of them are 3% of that 10%. I'm sorry, 30% of that 10% are Catholic schools. Catholic school enrollment. So yes, the dominant public school system is a secular school system without any religious instruction, and the secular one is free. And if parents desire a religious education, they must pay for that exclusively out of their pocket.
Okay, I'll explain to our listeners. Beste luisteraars,
sure.
Professor James vertelde daar straks dat 3% van de leerlingen in de Verenigde Staten een katholieke schoolloopbaan aflegt. En een vraag die wij allemaal misschien stelden is, al die 97 andere procent leerlingen, krijgen die dan geen religieuze opvoeding op school? En dat blijkt inderdaad zo te zijn. Wanneer ouders willen dat hun kind religieuze opvoeding krijgt op school, moeten zij gedwongen kiezen voor een privéschool die ze dus volledig zelf moeten betalen. De religieuze opvoeding ligt zo ook financieel volledig bij de ouders. Iets helemaal anders dan ons onderwijssysteem dus, waar leerlingen kunnen kiezen voor eender welke religieuze opvoeding in het staatsonderwijs.
Okay. We were explaining to our listeners.
Oh, if I can add one more.
Yes.
I'm sorry. If I could add one more point. So another divide on the public Catholic school. Catholic schools tend to be much more smaller and more personal schools than the larger public schools. They have a much higher graduation rate. People who graduate from the secondary schools and Catholic schools graduate at the 99th percentile, as opposed to 84% in public schools. And in terms of going on to college or university, Catholic schools, about 87% of the graduates go on to college or university, whereas only 46% in the public schools.
Okay. Dus inderdaad, als je religieuze opvoeding wilde geven aan je kinderen, ben je verplicht ze naar een privéschool te sturen. Dat kan je dan zelf meestal betalen. Maar wat blijkt, dat de slagingspercentages in katholiek onderwijs veel hoger liggen dan in de publieke scholen. Ja, ongeveer 99% van de leerlingen haalt het eindexamen en 78% stroomt door naar universiteiten in het katholiek onderwijs. We were explaining this to our listeners because it's different from the system in Belgium. Even in public schools, children get religious education paid by the state. So that's the difference with the United States. Talking about the Catholic education in the United States, can you give us some history? How did it came to the system, you know, today, this Catholic educational system?
Right, and I think that's a great segue, because you'll understand once I put forward the history why the United States has this system that's very, very different than Belgium or England or most other countries. So obviously we're a place of colonies. First the Spanish, then the French and the English. So the Spanish came over here and they planted missions throughout what is now the United States. In fact, they're now some of our cities: San Antonio, Los Angeles, San Francisco, along Texas or California, the southwest of the United States. The French colonized the middle portion of the United States, so they set up a city, New Orleans. And the city that I live in, St. Louis, was really kind of the last great action of the French Empire in North America. But really the greatest influence on American culture, educational system, of course, were the English in the original 13 colonies. And most of those colonies did not have religious freedom for Catholics. As a matter of fact, at the foundation of our country in the 1780s, there were only about 25,000 Catholics in the colonies amongst nearly 4 million people. So Catholics amounted to only 0.5% at the start of our country. And then a great migration happened. Probably the most overwhelming influence was the immigrant population from Ireland and then from Germany. So certainly the potato famine in Ireland brought millions of Irish, 5 million Irish and German immigrants came to the United States between 1820 and 1870. Later on in the 1800s, Southeast Europe had a tremendous amount of immigrants. The Italians came in. And so between 1830 and 1860, Catholicism grew almost 900%, numbering 3.1 million by 1860, and became the largest denomination in the country. By 1890, there were 9 million Catholics in the United States. So really just overwhelmed by Catholic immigrants coming to the United States.
Okay, sorry to interrupt you. I'm going to translate a little bit. Dus het schoolsysteem van de Verenigde Staten hangt in eerste instantie vast met de kolonisatie. Zoals we weten hebben verschillende landen kolonies gehad in het land. In het zuidwesten van het land voornamelijk Spanjaarden, in de staten Californië, New Mexico vandaag de dag. In het midden van het land New Orleans, dat toen nog een Franse kolonie was, waarvan de Universiteit van St. Louis, dus van de Jezuïten, een van de laatste acties was van de Fransen om die kerk daar te stichten. In eerste instantie was er eigenlijk geen religieuze vrijheid voor katholieken in het Nieuwe Amerika, dat voornamelijk een protestantse maatschappij was. Maar onder invloed van de immigratie door Ieren en Duitsers, toen er in Europa een grote hongersnood heerste, zorgden ervoor dat het katholiek onderwijs naar het einde van de 19e eeuw aangroeide tot ongeveer 9 miljoen leerlingen. Okay, so we're at the 19th century. Okay, sorry.
Yeah. So let me talk a little bit about what happened at that point, Sam. So mm-hmm. obviously, the dominant culture in the United States, which was Anglo-Protestantism, did not particularly like all these Catholics from all these various different countries coming here. Mm-hmm. So it produced a very aggressive nationalist movement against all these immigrants. That began in the 1830s, 40s, and really into the 20th century. And so the Catholic Church in the United States had a big challenge on their hands because they were an immigrant population. The common schools, the public schools, taught a dominant Protestant ethic. And the Catholic bishops of the United States were very concerned that Catholicism would disappear in the entire North American continent. So they gathered together and they had three councils, the Baltimore Councils, in 1852, 1866, and 1884. And the result of those councils were that they decided no parish is complete unless it has a Catholic school. So they required every parish to basically build a school. And this gargantuan Catholic school system was built up basically as a result of that that reactionary nationalist nativist movement that took place in the 19th century.
Okay, dus in de 19e eeuw was er een tegenbeweging in de Verenigde Staten. Eigenlijk een campagne opgezet ook tegen immigranten, maar die immigranten die brachten eigenlijk het katholieke geloof en de katholieke kerk met zich mee. En dat noopte eigenlijk de bisschoppen op het einde van die 19e eeuw ertoe om samen te komen in een aantal concilies, om het zo te zeggen, councils, de Baltimore Councils. En het voornaamste besluit daaruit was, een parochie kan niet volledig zijn als er geen kerk en als er geen school aanwezig is om het katholieke onderwijs te promoten. Heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk heel veel kerken en parochies uitgebouwd werden tot educatieve centra, als ik het zo even mag uitdrukken. So that was for the 19th century. What happened in the 20th century?
Yes, as we moved into the 20th century, some of that played out, but then into the 20th century, the public schools, instead of becoming effectively Protestant schools, became secular schools. In the Catholic schools, continue to be Catholic schools, but certainly after Vatican II, has a certainly much more universal appeal to accept and educate people of all faiths, but with a strong faith component where the richness of the Catholic faith is shared. Now Catholic schools, which exclusively were to educate Catholic immigrants, now are schools of general appeal and viewed to be outstanding academic as well as faith formational schools that still certainly educate large percentages of Catholics, but also have people of all faiths and no faith traditions appealing to the school.
Oké, eigenlijk sinds de jaren 60 van vorige eeuw, ook met het Tweede Vaticaans Concilie, is de kerk in de Verenigde Staten en het onderwijs in de katholieke onderwijs in de Verenigde Staten ook meer en meer opengesteld voor andersgelovigen of niet-gelovigen, maar toch nog altijd met die duidelijke missie om het evangelie te verspreiden. Maar omdat de standaarden die zij hanteren zeer hoog zijn en de slagingspercentages ook enorm zijn in vergelijking met andere scholen, hebben die scholen een zeer sterke aantrekkingskracht, ook nog tot op de dag van vandaag, omwille van hun goed onderwijs, maar ook omwille van hun religieuze vormingen.
Okay. Professor James, we would love to talk more about with you about Catholic education in the United States and of course also about the pandemic. But it's time for a short musical break to gasp some breath.
Excellent.
Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
When I
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars. Blij dat je nog altijd luistert naar deze aflevering van Missio Werkt, waarin we de inzet van de katholieke kerk voor het onderwijs in de Verenigde Staten van Amerika belichten, samen met professor John James, die nog steeds aan de lijn hangt daar in de Verenigde Staten. Professor James, something that triggered me is that you said that, of course, Catholic schools are open for every student, they're open for Catholics, but also for people with another belief or no belief at all. But I'm wondering, how do you teach Catholic religious education to all those different students in the United States? How do you talk about the gospel with someone who doesn't know the gospel or doesn't believe in the gospel?
Oh, that's a good question, and I think part of the appeal for Catholic schools is their high academic quality. So parents desperately desire the best possible education for their children, and so in many cases they choose the Catholic school. Now, the Catholic school administrator and the Catholic school basically will accept children of all faith traditions, but the religion class, the catechism, the participation to the level that they can in the liturgy is required of all students. So it's part of the whole package deal that if one wants the outstanding academic program, the outstanding academic program also involves classes in religion and regular participation in the Mass. Obviously, people who are not of the Catholic faith would not be receiving communion, but they certainly would attend and participate. They participate in the religious retreats that the school operates, and parents who sign up for Catholic schools are happy to do that.
Okay, a little bit of translation. Dus ouders willen heel graag hun kinderen naar katholieke scholen sturen omwille van de kwaliteit van het onderwijs, maar in dat pakket zit natuurlijk ook een religieuze opvoeding in vervat. En zij zullen ook daaraan deelnemen. Dus zij nemen deel aan de lessen godsdienst in de klas zelf. Maar er wordt ook van hen gevraagd om mee te doen aan, zoals dat mooi heet in het Engels, liturgische participatie, of meedoen aan de eucharistievieringen, al dan niet met of zonder hostie. Maar als de school bijvoorbeeld een retraite organiseert, dan gaan die leerlingen ook gewoon mee. Dus zij doen eigenlijk gewoon mee met het volledige programma. En er is ook geen andere weg. Eens dat je voor het katholieke onderwijs kiest, zal je dus ook meegaan in het onderwijs van het evangelie.
Okay, let's change subject a little bit. We stay, of course, in the schools. But we fast forward to the present, to the corona COVID pandemic that's also raging in the United States with you. What we are wondering is, do you see a lot of pupils, students, parents, families that are really struggling now?
Certainly there is struggling across the board. And I think one of the big challenges for schools is how do we provide a safe environment for learning? And this is an area where across the board, the Catholic schools have really, really stepped forward in terms of very quickly pivoting to an online environment back in March, while many public schools were not able to do that or just closed down. And then for this school year, this academic year, which basically started in August, many public schools moved to an online format. Whereas many, many Catholic schools went to a hybrid format. They put together requirements of masks and social distancing, having classrooms with only 50% of the attendance, providing support for families and students, and had that in-person education, while many of the public schools were not able to pull that off. And for the most part, the spread of COVID has not been happening at schools. It's been happening at parties or student gatherings and things that are happening outside of schools.
Okay. Dus al heel snel heeft de katholieke kerk in de Verenigde Staten actie ondernomen om een zo veilig mogelijk klimaat te creëren voor hun studenten. In maart zijn ze eigenlijk quasi onmiddellijk online kunnen gaan. En op dit ogenblik, sinds augustus, sinds het nieuwe schooljaar is begonnen, zijn zij naar een hybride vorm overgeschakeld, waarbij dat afwisselend afstandsonderwijs gegeven wordt, maar ook in persoonlijk onderwijs, waarbij dat de helft van de kinderen bijvoorbeeld nog naar de klas komt om van een leerkracht te leren. Een ander punt dat professor opmerkte was dat COVID zich in de Verenigde Staten niet via de scholen verspreidt, maar wel op andere manieren, via feestjes en andere zaken.
Het katholieke onderwijs in de Verenigde Staten slaagt er zo dus in sinds het begin van de corona-epidemie om voortdurend op een veilige manier onderwijs aan te bieden. Publieke scholen hebben in een paniekreactie de deuren gesloten in het voorjaar in plaats van online te gaan. En nu houden zij de kinderen angstvallig thuis en gaan zij enkel online, terwijl het katholieke onderwijs op een veilige manier naar een zo goed mogelijk compromis probeert te zoeken om toch alle leerlingen letterlijk en figuurlijk bij de les te houden.
En is this really possible to teach online? Are there no difficulties? Is everybody getting his computer? Is everybody capable of following the courses online? Or did you have to do some extras so everybody was capable of following the courses? Is there some support for pupils who don't have that lot of money to meet ends meet?
Yes, that's absolutely correct. And I think one of the things that Catholic schools are exceptional at is what we call in the United States here social capital, the connectedness amongst people. And so in terms of schools in need, providing students with computers, laptops, creating space after school for students to come to be able to continue to engage in their work. And there really is a bit of a divide that that Catholic schools are always challenged with, because obviously as very, very high academic schools and schools that require parents to pay tuition, there is a tremendous amount of solidarity, tuition assistance that's made available for pupils who do not have the means, providing resources, computers, and extra assistance to students who don't have the means to do that as well. So in that regard, Catholic schools, in one sense, are responding to this crisis very admirably and reaching back to what really holds us as a church, as a unit.
Het is natuurlijk heel nobel, beste luisteraars, om online onderwijs te willen aanbieden. Maar daarvoor heb je natuurlijk heel wat materiaal nodig. Je hebt een computer nodig, een internetverbinding. En ook in privéscholen in de Verenigde Staten is dat niet voor iedereen betaalbaar. En toch gaan de katholieke onderwijssystemen in de Verenigde Staten er prat op dat elke leerling zal kunnen volgen, ook online. En daarvoor is er een hele mooie onderlinge solidariteit tussen de ouders van die katholieke scholen en tussen de scholen onderling, zodat elke leerling het nodige materiaal heeft en de nodige begeleiding krijgt en niemand uit de boot valt.
Yeah, the cells.
I think I want to just add.
Yeah.
Oh, I'm sorry.
No, continue.
I just wanted to add one other thing. This whole issue of bringing students together, obviously in many countries and especially in a pandemic, is a fairly controversial thing. We've always sided on the point of making sure that students are safe, but to the extent that we can make sure that students are safe, our Christian anthropology, the way in which we understand our faith as mediated, incarnational, sacramental, drives us to want to be present with our students in the same way that Jesus was present with us, in the same way that we experience God through the sacraments. There's a Congregation for Catholic Education document out of the Vatican from 1982 called Lay Catholics Witness in School. And it was written in 1982, but I think it's directly on this point, and I'm going to quote from it here. A variety of pedagogical theories exist. The choice of the Catholic educator based on a Christian concept of the human person should be the practice of a pedagogy which gives special emphasis to direct and personal contact with students. So after making sure they're safe, there is a high, high degree of a need in our faith and in our pedagogy to have personal contact with our students.
Het katholieke onderwijs in de Verenigde Staten baseert zich natuurlijk op de christelijke benadering van de mensen, in die zin dat we allemaal relationele wezens zijn, dat we elkaar nodig hebben. En daardoor is ook het heel belangrijk dat niet alles volledig digitaal en online verloopt, maar mensen ook op een veilige manier kunnen samenkomen, dat er werkelijk een letterlijke aanwezigheid is, dat de leerkracht persoonlijk contact heeft met de leerlingen en kan zien wat hij of zij nodig heeft. En zo kan die blijde boodschap op een veilige manier telkens opnieuw mens worden.
En once this epidemic is over or contained, do you see some evolutions nowadays that will continue in the future, or will everything go back to normal once Corona or COVID is gone?
Well, it certainly will not go back to normal. I think whenever something like this transformative happens, it's going to be changing things. And I think there are some changes that are going to be good that comes from this. This whole concept of flipping the classroom. So that material, that content that a teacher wants to provide students, to the extent that it can be videotaped, digitized, and made available to students in kind of an asynchronous situation, that's a good thing. And so then the time in class is focused on the student teacher working through problems, working through issues, interacting. I come from a region where a lot of times there's snow, and back in my childhood we had snow days. So, you know, if there's so much snow, the school closed. I don't think those will ever happen again, right? Because it's expected that learning can take place via an online situation. It's not ideal, but certainly it can be done. And certainly the expression of just pure content, to the extent that lectures and things like that can be digitized, put online, given to students asynchronously, I think that's going to stay as well.
Oké. Okay. Dus het asynchrone aspect dat leerstof beschikbaar gesteld kan worden aan leerlingen die ze eigenlijk op eigen kracht en ook op eigen snelheid kunnen doornemen, thuis, online, dat zal waarschijnlijk blijven bestaan. Het systeem van flipping the classroom, pedagogen en leerkrachten zijn daar wel mee bekend met die uitdrukking, waarbij dat eigenlijk de leerling ook voor een deel leerkracht wordt. Dat zal blijven en de tijd in de klas met de leerkracht zelf zal dan eigenlijk gebruikt worden voor verdere uittyping of voor een aantal concrete problemen verder uit te werken. Dus het academische of het puur onderwijzen door de leerkracht zal waarschijnlijk afnemen daardoor. En men zal waarschijnlijk meer bezig zijn met het concreet maken van leerstof die werd aangeboden via die online platformen.
Goed. Professor James, after another break, we will talk about you about something else, more specifically about the mission of our Catholic Church nowadays. But first, some music.
Great, thank you.
Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I never You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for it. Provide, and you know just what we need before.
Zo, beste luisteraar, we gaan graag nog opnieuw in gesprek met professor John James, helemaal aan de andere kant van de wereld, en dat is letterlijk te nemen, in de Verenigde Staten van Amerika. We hebben al heel veel met hem gesproken over het katholieke onderwijs in de Verenigde Staten, maar wij zouden natuurlijk missio niet zijn als we het ook niet wilden hebben over de missie van onze universele wereldkerk. Professor James, we talked a lot about Catholic education in the United States, but of course we are missio, which you know as the Pontifical Mission Societies. So we would like to talk also about the mission of our universal church. Could you, it's a difficult question, but could you briefly describe what mission and the mission of the church and your personal Christian mission means for you?
Sure, absolutely. I guess I go back to the Mass, which is something that we all hold in common, that we all experience. And of course, the name Mass in English comes from the last words uttered at Mass, ita missa est, from the Latin, go having been sent. I like to translate it a little bit differently. If it were up to me, the translation would be, now go out there into a broken, hurting world and be Christ to those in need. And I think that's what we're all called to be in our Catholic faith. As the Pope Francis talked about in terms of the church being the field hospital, being out to service those people who are hurting and suffering in all sorts of ways throughout the world. In terms of our Catholic schools, it pains me that they were created for the poor, the immigrant, the working class, and over time, because they're such exceptional schools and operate within a market economy that does not have any state funding, have become less and less accessible for the poor. And that's something that we always need to work hard to address and make sure that happens.
Ik heb een hele moeilijke vraag gesteld, beste luisteraar, aan professor James. Eentje die je al vaak hebt gehoord in dit programma, namelijk. Wat betekent missie nu eigenlijk? Wat betekent de missie van onze kerk? En hij grijpt daarvoor terug naar de Eucharistie, naar die laatste woorden die ook wij horen. Vroeger luidden die hier, ga en verkondig het evangelie. Nu is het, ga nu heen in vrede geworden. Maar het is die zending in de Eucharistie die heel belangrijk is. En professor James verwoordde het als, ga en wees nu Christus voor de mensen in nood. Hij verwees ook naar paus Franciscus, die de kerk ziet als een veldhospitaal voor iedereen die gekwetst is, voor iedereen die lijdt. En in die zin doet het hem pijn hoe het katholieke onderwijs in Amerika, in de Verenigde Staten, is geëvolueerd. Ik herinner je even, aan het begin van deze aflevering zeiden we nog dat de katholieke scholen zijn ontstaan als onderwijstempels voor immigranten, voor arbeiders, voor mensen in armoede, terwijl ze nu door het onderwijssysteem in Amerika gedwongen zijn naar de private sfeer, waardoor ze minder toegankelijk zijn voor het brede publiek.
En professor James, do there exist some mechanisms so the poor can attend school in Catholic schools, or is it possible?
Yes, there are some very exciting developments. So up to this point, it was pretty much on the church and the use of distributive justice. So a lot of times the wealthy are charged a much higher tuition rate, and then on a sliding scale, it's made available for families of lesser means through tuition assistance. But the big challenge is to access some state funding from a standpoint of the parents being the first and best educators of the faith. So there has been a recent Supreme Court ruling that might open up the door for parents to be able to access resources to attend Catholic schools. So we're hoping that things will change. We look in envy to your school system and the school systems in England and many other Western industrialized countries where parents are given the choice to choose either a state school or what we call a private Catholic school. But in the United States, it's really tuition dependent at this point in time. And we're working very hard to change that.
Oké, dus normaal gezien was het systeem zoals het vroeger bestond en nog altijd bestaat. Hoe rijker de ouders, hoe meer geld ze verdienen, hoe hoger ook het schoolgeld. En dus hoe minder men verdiende, hoe lager dat schoolgeld was. Maar dat is niet altijd. Daar maakt het nog altijd niet mogelijk voor mensen uit minder bedeelde middens om naar een katholieke school te komen, om van dat onderwijs te kunnen profiteren. Maar een recente ruling, een recente arrest eigenlijk van het Hoger Gerechtshof in de Verenigde Staten, zou het op korte termijn mogelijk kunnen maken dat er toch publiek geld zou vloeien, niet direct naar de scholen, als ik het goed heb begrepen, maar naar de ouders van de kinderen, waardoor dat zij toch iets vrijer zijn in die keuze naar welke school ze hun kind zullen sturen en dus niet zozeer geremd worden door financiële barrières.
Professor James, I have a totally different question for you. Somebody told me that you're not only a humoristic person, but you also think it's very important to laugh when talking about faith and when educating religion.
Oh, absolutely. I think humor is always a very, very important piece. I guess my favorite story is St. Lawrence, the martyr. Of course, he was brought before the emperor and told, bring me the riches of the church. And what he did was he gathered up all the poor, the crippled, the general people and said, this is the wealth of the church. Well, that didn't go over too well, and so he was put on a spike and burned. And while he was burning, he basically said, well, I'm done on this side, turn me over. So even in the time of struggle and trial, I think it's always important to keep one sense of humor and press onward, because we know we're working to build God's kingdom.
Okay. Het uitgangspunt blijft, we bouwen elke dag een beetje verder aan het Rijk Gods. Maar dat neemt niet weg dat er inderdaad ook plaats moet zijn voor humor binnen het godsdienstonderwijs of het katholieke onderwijs. Hij haalde daar een voorbeeld aan van een heilige, St. Lawrence, uit de Bijbel, die alle rijkdommen van de kerk moest verzamelen van een koning en die met alle arme mensen kwam aanlopen en zei van kijk, dit is deze arme mensen, dat is de rijkdom van de kerk. De koning was niet akkoord met de uitspraak of met hetgeen waarmee dat St. Lawrence aankwam. En hij werd veroordeeld tot de brandstapel en zelfs op de brandstapel behield hij zijn gevoel voor humor, want hij zei ik ben nu al heel lang aan de ene kant aan het branden, draai mij eens om, ik ben aan deze kant nog niet gaar. Dus humor is een belangrijk medium ook om het evangelie mee te verspreiden. So, I would like to thank you, Professor James, but before we go, I would like to ask you, do you have some kind of a dream for us, for the people in this world, in these times?
I think certainly to short-term, overcome COVID, and maybe if there's a silver lining for us to come to appreciate and love one another much, much more, and to reach out to one another much, much more.
I think that's a very good message.
Dus de grote wens of droom van professor James is er eentje, denk ik, die we allemaal hebben. Op korte termijn hopen we het coronavirus te overwinnen, maar ook op lange termijn hopen we dat samen te doen, hopen we opnieuw te zien wat liefde voor elkaar is en hoe we elkaar kunnen helpen. Professor James, we asked you a lot of questions today. You gave us wonderful answers. But maybe there's one last thing you want to add to this emission, one thing we forgot to ask you.
I guess the one thing I'd have to say is certainly Catholic schools are struggling tremendously with financing. That was happening before COVID, and certainly for poorer schools, it's impacting them very much afterwards. However, they are exceptional in passing on the faith. Here in the United States, we have people leaving the faith like we do all over the world. Actually, all over the Western world, south of the equator, we're doing okay. But Catholic schools are phenomenal in terms of passing on the faith. If a student does not attend a Catholic school, a young person, a millennial, their chances of attending Mass is only about 5%. Only about 5% of them are attending Mass regularly. If one attended a Catholic grade school or secondary school in the United States, they're attending Mass weekly at a percentage of 39%. So Catholic schools in the United States are a phenomenal tool of the church. The challenge is making them affordable for families.
Okay, thank you. Beste luisteraars, wanneer ik vroeg en voor een laatste ding dat professor James nog wilde toevoegen, wees hij erop hoe belangrijk katholieke scholen niet enkel zijn voor de kinderen, voor de samenleving, maar ook voor de kerk zelf, want het is precies daar dat men erin slaagt om het geloof door te geven aan jonge generaties, aan nieuwe generaties. En dat zien ze ook. De mensen die katholiek onderwijs volgen, gaan bijvoorbeeld ook veel vaker naar de kerk en wonen meer eucharistieën bij dan andere mensen. Dus hoe moeilijk de katholieke scholen het ook hebben om overeind te blijven, financieel dan door het gebrek aan staatssteun, des te belangrijker zijn ze voor elk lid van de samenleving en voor de kerk zelf. Professor James, thank you very much for being with us in this emission of our radio show here on Radio Maria. And of course, we will keep in touch and keep each other in our prayers.
Thank you so much.
Okay. Have a nice night.
You too. Bye-bye.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Wisdom, teach us love. You were
Met dit lied, dit Maria-lied, zijn we alweer aan het einde van deze aflevering van Missio Werkt gekomen. Maar we verlaten jou niet zonder jou opnieuw te bedanken om op ons af te stemmen en om bij ons te blijven. Om ook Radio Maria te bedanken voor de warme, maar ook veilige ontvangst in deze tijden. En wij hopen dat je het veilig en gezond houdt en horen je graag volgende maand terug.